De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 9e zondagafdeling, vraag en antwoord 26. Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus, daar staat geschreven van God de Vader en onze schepping. En de Heidelberger vraagt in vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En die antwoordt daarop, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl wij zullen doen, kan als een almachtig God, en doen wil als een getrouw vader, tot zover. Wij zouden op 4 gedachten letten, daar zijn wij ook mee begonnen verleden week, met deze zondag. In de eerste plaats op de onbekende God. In de tweede plaats de Vader van de Heer Jezus. De derde plaats de schepper aller dingen. En ten vierde, hij is de landman van zijn wijngaard. De onbekende God, maar hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de schepper aller dingen en hij is de landman van zijn wijngaard. We hebben uw aandacht daarvoor gevraagd dat hoewel er boven staat van God de Vader en onze schepping, wij bemerken dat de Heidelberger als een recht troostboek toch nog wel iets verder gaat dan te spreken over de schepping aller dingen. En we hebben daaruit mogen leren dat voor de kerk, voor Jacob, is er nog iets meer dan de schepping, overtreffender. En dat is dat eeuwig trouw en zout verbond dat de Vader van eeuwigheid met zijn geliefde Zoon heeft opgericht om in de tijd, in een wereld die nog niet eens geschapen was, zichzelf te verheerlijken in de zaliging van zondaren. En ook in het oordeel over alles daarbuiten. Zodat het uitgangspunt van de Heidelberger kan ook eigenlijk niet liggen in de schepping. En ik vind dit zulke wonderschone gedachte, want de schepping is onderdeel van het grote plan Gods. De schepping is nooit doel op zich geweest. Nee, ganselijk niet. Maar het is een schakel geweest in die ene keten van Gods besluiten. Daartoe moest ook de schepping aanwezig zijn. Daartoe moest ook de mens aanwezig zijn. Daartoe moest ook zonde en dood een plaats hebben in die grote keten. Ketting van Gods plan en besluit. Immers, hij heeft alles gewrocht om zijn zelfswil. Dat gaat het kloekst begrip der mensen ver te boven. Want wij zijn gebonden aan wat wij zien. En wij zijn hier, hij heeft de aarde aan de mensen kinderen gegeven. Wij zijn ook uit de aarde aards. Maar iets bemerk je er ook van als je het Oude Testament leest, bij de profeten en bij de andere schrijvers. Niet de schepping staat centraal, maar de verlossing. De verlossing. De verlossing uit dood en dood. De verlossing uit Egypte. De uitleiding. De uitleiding. De uittocht. Die staat centraal. Telkens grijpen de profeten door de Heilige Geest geïnspireerd juist daarop terug. Op wat God gedaan heeft in zijn verlossende handelingen met zondaren. En het verbond met Abraham zijn vriend dat hij bevestigt door nood en dood heen. En diezelfde draad zien we nu ook weer bij de Heidelberger. Hij gaat niet een betoog houden over de schepping en over scheppingsdagen of hoe lang dat geleden is. Nee. En wij hebben gehoord, dat hoeven wij ook niet te doen. Ook al denken de mensen dat ze zo wijs zijn dat ze het veel beter weten. En dat daardoor zoveel ellende gesticht wordt aan alle plaatsen. Ach, dat zijn maar de gevolgen van het ongeloof ten aanzien van Gods woord. Dat wij hem niet kennen en niet van hem gekend zijn. En dan komt alles naar buiten openbaar. Allerlei boze leringen van mensen. Alsof dat nog enige waarde heeft. En of wij daarmee dan de mensheid nog zouden moeten vangen. Zo is het niet. De Heere heeft alles geschapen, dat verstaan wij. Alleen maar door het geloof uit niets. Zodat de dingen die wij zien niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Maar God heeft ze tot aan zijn geroepen. En dat er ook een natuurlijke ontwikkeling is, dat geloof ik zeker wel. In de schepping ook, zeker. Je kunt zeggen, ja, ook de mensen daarin, als je naar de bloemen en planten kijkt, maar of dat er daarom nu meer bloemen en planten zijn dan bij de schepping, dat geloof ik toch nog niet. En dat ze zo mooi zijn als in het paradijs, dat geloof ik ook nog niet. Want daar kwamen zij uit des Heren handen op Gods bevel de aarde brengen voort. We kunnen de mensen heel wat veredelen natuurlijk en maken, maar of dat is zo mooi geweest is als in de schepping, denk ik toch niet nu. Maar we hebben gehoord, en dat is nu het centrum, die almachtige schepper. Van hemel en van aarde. Die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde tot de voetbank zijner voeten. Die nog door zijn eeuwige raad onderhoudt en regeert om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Zie je, nu grijpt de Heidelberger niet terug op de schepping om daaruit duidelijk te maken dat hij onze Vader is. Nee. Want weliswaar, zegt de profeet, hebben wij niet alle één Vader. En is hij ook krachtens zijn schepping, is hij de voorbrenger van alle zichtbare dingen. Maar wat zegt dat in dit verband? Hier gaat de Heidelberger als het ware direct zich erbij indenken. Wij hebben in die zin dat kindschap ten eenenmale verloren. Niemand kan hem aanroepen als Vader, Hij is onze rechter geworden door onze zonde. En hij torent de alle dagen op alle gruwel en op alle goddeloosheden. Hij is rechtvaardig en van grote kracht. Wie heeft met hem getwist en vrede gevonden? Daarom hebben wij verleden week gehoord, dat moet er ook speciaal bij, dat kan hier niet gemist worden, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Niet op dezelfde wijze, want hij is de vader van zijn zoon door de eeuwige generatie. En God zie om dat zijn kinderen door aanneming. Maar die aanneming die geschiet vanwege de afwijzing van die enige geliefde zoon, dat echte kind. Die kind geweest is en gebleven is. Die van kribbe tot kruis als kind en zoon van Gods huis gewandeld heeft. En die tenslotte het oordeel der vervreemding, der vereenzaming, der versterving, als ware hij geen kind, geen zoon op zich genomen heeft. Want dat is in de diepste zin het eeuwig oordeel Gods, om nu te zinken, zonder één hand die ons grijpt. Zonder één woord dat ons troost. Zonder één grond waarop wij zouden zinken ten slotte. Zonder één fluistering van liefde. Schepselen, afgescheiden van hun schepper. Die door zijn rechtvaardig oordeel nu dat schepsel wegduwt. Omdat het niet beantwoordt meer aan zijn wil en wezen. Omdat het hem niet meer kent en erkent die alleen te prijzen is tot in der eeuwigheid. Daarom, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, daar zijn we bij gebleven. Het is zo groot en onbegrijpelijk dat de Vader nou om Christus wil tot zijn Jacob zegt: ik help u, ik draag u, ook ondersteun ik u. Gij zult van mij niet verlaten worden, al ging uw pad ook door de zee. Ik ben uw God en uw Vader. Aangenomen tot kinderen, ach, daar komt de Heidelberger later allemaal nog op terug. En daarom zullen wij daar niet breedvoerig over spreken, iets slechts. Maar dat hij nu om die enige zoon, mijn God en mijn Vader is, dat een worm, meer zijn we niet, stof en as, een God zou hebben en een Vader zou hebben. Denk toch eens in, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het is toch onbegrijpelijk. Als er iets van die werkelijkheid aan onze zielen zich zou openbaren, dan zouden wij dat al niet kunnen verdragen meer. De gedachte, nee, de werkelijkheid. Ik heb een God en Vader, die sterker is dan alle schepselen. Die sterker is dan de sterke dood. Die tenslotte over het stof zal opstaan. Die in Christus rechtvaardig zijn zegen zal geven over mij. Dat kun je niet begrijpen. Daarom zie je ook dat dat hier op aarde bedekt ligt door het geloof. Wordt hier bij ogenblikken wel geproefd en gesmaakt. Deze God is onze God. Hij zal ons geleiden. Blijft altijd waar. Maar de kracht en baten wordt hier bij ogenblikken ook ervaren. Door het geloof. Daar waar wij het allerdienst verwachten. Om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. Die al zo verlaten is geweest. Opdat ik niet eeuwig verlaten zou zijn. Die in het gericht Gods niet is vrijgesproken. Maar ter dood veroordeeld. Opdat ik vrijgesproken zou zijn van de eeuwige toorn en het rechtvaardig oordeel Gods. Jacob heeft een God, al denkt hij hier op aarde, ik ben godloos. Jacob heeft een vader, al zou hij zingen, gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles gehad. Een vader, een trouwe vader. Die met nimmer aflatende zorg. En een open oog ziet. Op alle noden en alle behoeften van zijn Sion. U zegt, ja, maar dat is toch maar een grote zaak. Ja, maar hier spreekt ook het allerheiligst geloof. Dat moet je ontdekken. Dat moet je niet inruilen voor dat geknutsel van ons mensen. Wij gaan gelijk weer praten en zeggen, ja, maar, wat ja, maar. Wat ja, maar. Ja, maar een mens, eerder de mens. Nee, daar moet je niet over praten. Wij komen er nooit op. Ook al ben je 80 jaar of al word je 80 jaar. En laat je een heel leven vol ervaringen. Dan ben je er nog niet. Zo kom je er niet. Tot die erkentenis. De Heidelberger behandelt hier nou in het troostboek voor de kerk. Wat nou het waarachtig geloof inhoudt. Niet wat wij er zo van denken en voelen. Nee. Voel je, dat is toch zo funest in de kerk dat men de gouden standaard en omschrijving van het waarachtig geloof heeft ingewisseld voor de gevoelige gedachten van mensen. Dat is ook zo funest. Dan krijg je dat gezeur altijd. Oh, misschien als het waar is, maar dat is niet het geloof. Nee, en daar wil ik u altijd maar op wijzen. Dat het zo'n genade is als wij mogen separeren. Tussen vlees en geest. Tussen geloof dat een middel is van God verordineerd in de hand van de Heilige Geest. Door het woord in de harten gewerkt en onderhouden en versterkt. En dat andere wat wij hebben. Als je dat, nou ik weet dat is onze kwaal ook wel, onze ziekte, om dat nou te trachten in overeenstemming te krijgen. Zodat we, ja, maar dat gaat niet. Nee, het gaat hier over het allerheiligst geloof. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Staat er wordt van dat heil. Ja, maar ik zeg dan maar is van aan dat heil die weldaan deelgenoot. Ja. Is. Want de Heere is de God van zijn kinderen. En om Christus wil de vader van zijn Jacob geworden. dat kan niemand meer teniet maken. Wel kan het menigmaal zo zijn in de ervaring van dit leven dat zij moeten bekennen en beleiden. Ik ben niet waardig uw kind genaamd te worden. Dat wel, dat is meestal zo. Meestal zo. Want dit werkt ook vernedering. Elke blijk van vaderlijke barmhartigheid en gunst om Christus wil aan de zondaar geschonken, dat werkt geen hoogmoed. Dat werkt niet de mens die weer een volgend stuk tevoorschijn haalt en zegt, en nou ben ik je. Ja. Dat hoor je dan wel eens, hè? Van een dominee. Ja, het is toch weer anders met hem worden, want hij heeft nou is hij teruggebracht in het vaderhart van God, heb ik wel gehoord. Hup, weer een ster erbij, weer een medaille erbij. Nou is er niet veel meer te leren overgebleven. Ja, voor de show blijven we nog arme zondaren, natuurlijk. Maar dat is het niet hoor, dat is het niet. Daar moet je maar nooit hard voor lopen als je zegt, ga je mee eens luisteren. Nee, dat is het niet. Nee, de vaderlijke blijken van zijn barmhartigheid om Christus wil, die worden in het verborgene, in stilheid, gelovig omhelst, die werken zielsvernederend en vertederend. Dan krimp je steeds meer in elkaar, je wordt steeds kleiner. Waarom? Omdat het steeds onbegrijpelijker wordt dat die barmhartige vader met zo een te maken wil hebben om Christus wil. Dat wij die hem arbeid hebben gemaakt en moeite met onze zonden, dat hij zegt, nochtans, ik word niet moe of nat om u te helpen, om u te reinigen, om u te wassen, om u aan te merken in mijn geliefde zoon. Groot. Nou, wat is het allerheiligst geloof toch een wonderlijke zaak. He? Wat kun je toch bemerken dat het van een heel andere orde is dan al onze natuurlijke uitingen. Een heel andere orde. Het komt van de hemel. Het komt door het woord en door de Heilige Geest. Maar als je met ons verdorven verstand het zou benaderen, dan zou je moeten zeggen, die man is niet goed bij zijn verstand. Die man is niet goed bij zijn verstand. Wat is dat voor een dwaas? Ja. Maar een kracht, Gods tot zaligheid, degene die gelooft, dat evangelie. Dat wel. Maar anders dan zeg je, dat kan niet. Hoe kun je nou tegen zo'n schooier opkijken in die zin? Als die misschien zo blij is. Dat kan, de Heer kan de mens wel zo blij maken. Dat hij zijn mond ook zou openen en tegen de rijkste man zeggen, of wie dan ook, ik ben rijker dan jullie allen. Ik heb een God en Vader. Die meneer die in de trein zat te pochen, was ook een Jood, de man die zat te pochen over zijn bezittingen en tegenover een arm werkmannetje die met zijn broodzakje over zijn schouder naar huis ging, leeg, moe, wat hij allemaal had. En dat mannetje zat te luisteren, maar tenslotte zegt hij, meneer, ik heb toch nog meer. En hij lacht, hij spuugde en is, je hebt niks. Toen zegt die werkman, kijk nu naar buiten. Dat is allemaal van mij. Allemaal. Al die landerijen die je daar ziet. Alles. Nou, toen begon die helemaal te lachen, die meneer. Ja, zegt hij, want mijn God heeft gezegd. De zachtmoedigen, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Nou ja, dan zeg je, die man is niet goed bij zijn hoofd. Maar is hij goed bij zijn? Hij is te arm om te lachen. Ja, maar die man had een God en Vader. En die geloofde dat eenmaal breekt het ogenblik aan. Dat alle dieven eruit zullen gaan. En de zondaren zullen niet meer zijn. Ook die zondaar die wij zijn, zal niet meer zijn. Maar het volk dat daarop wandelt, zal vergeving hebben van alle ongerechtigheden. Zij zullen opvaren van de hemel naar de aarde, of van de aarde naar de hemel. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ik weet dat we gauw menselijk denken, maar we zijn ook mensen. Maar het zal alles en alles verre overtreffen, als die God en Vader zijn kerk, zijn kinderen, zal doen wonen naar zijn raad in vrede. Op welke ik al zo vertrouw. Dat wil zeggen, op welke ik op zodanige wijze vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Want hij is de landman. Dat was onze laatste gedachte. Hij is de landman van zijn wijngaard. Nou, dat is me toch even wat. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Kan dat dan? Saul, wat Paulus was, ook nog wel eens beneden de moed. En als je het hele woord nagaat van al Gods kinderen, dan kun je zeggen dat was het Oude Testament, maar die hadden ook kennis aan de borgen, middelaar. Dan zou je zeggen, mensen nog een toe. Het is een aaneenschakeling van twijfelingen. Een aaneenschakeling. De een denkt dat het vandaag of morgen afgelopen is, dat hij gedood zal worden, terwijl de Heer hem gezalfd heeft laten zalven tot koning. En de ander denkt, het is allemaal afgelopen, mijn grauwe haren zullen met smart en graven dalen, en mijn jaren halen niet de jaren mijn vader. Weinig en kwaad, zei ze. Als je dat allemaal zo leest, dan zeg je, nou, er ontbrak toch wel eens wat aan. En denk eens aan Abraham. De Heer had hem de belofte gegeven. Weet wel, Sarah die heeft daar schuld aan. Die zegt, neem Hagar. Maar als dan eenmaal alles achter de rug is en er is een kind wat daar loopt te spelen enzovoort. En de Heer komt en zegt Abraham ook, och, dat is mijn leven. Voor uw aangezicht. Dan zie je toch ook allemaal, ik weet wel, je kunt het verschillend uitleggen, maar je ziet toch ook overal heen, zie je zwakheden in al die geschiedenissen, twijfelingen, zorgen en moeite. Ik bedoel dit, ja, kun je dat nou al zo zeggen? Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft, alles wat nodig is voor lichaam en ziel, verzorgen. Kun je dat dan wel zeggen? Ja, ik heb het al meer gezegd, meen ik. Hoe zou het toch komen, dat als je Hebreeën 11 leest, dat je allemaal leest van gelovigen, die aan de belofte Gods niet hebben getwijfeld door ongeloof, maar zijn gesterkt geweest in het geloof. Van Sara ook. Je leest helemaal niet dat Sara zo gelachen had, ongelovig. Je leest van Abraham ook niets kwaads. Van Simson ook niet, en Jefta en anderen. Nee. Je leest alleen maar door het geloof koninkrijken overwonnen, welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Aller afschrapsel. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt daardoor. De Heere ziet zijn eigen werk aan. De Heere vergeet de rest. Die vlakt de Heere uit en zegt, ik gedenk niet meer aan het kwaad dat u bedreef. Ja. De Heere houdt alleen zijn eigen werk over dat tot hem wederkeert. En is het dan niet waar? Is het dan niet waarachtig waar? Eeuwig waar dat dat Gods werk is. Op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dan er is ons werk. Het andere, dat zijn wij, moet je eigen maar voorhouden, ellendig mens. Je hoeft geen medaille op de bos te doen. Maar je hoeft ook dat allerheiligst geloof, dat werk des Heeren, hoef je ook niet iets van te maken wat er niets mee te maken heeft. Beleid dan vrij tegen de wereld en de duivel en alle valsheid. Op welk ik al zo vertrouw. Ik trouweloze zondaar. Ik vertrouw nogthans op hem. Dat hij alles wat nodig is voor lichaam en ziel verzorgen zal. Want de Vader is een landman. Het wil nou helemaal niet zeggen. Als je in de werkeloosheid bent, dat je daar je geld niet aan mag pakken, want dat krijg je dan ook van deze Vader. Want hij heeft alles in zijn bezit. Alles. Alles. Alles draait dan maar, zo mag je het zien. Alles staat in de handen van die grote oppergezagvoerder. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd, nog hongersnood. Hij verzorgt met lichaam en ziel, dat is waar. Ja, komt dat altijd nou uit in het leven? Het komt wel uit, maar anders als wij het denken. Want als Job daar vol met boze zweren of een of andere vreselijke ziekte, de wormen, de maden over hem komen en hij met een pot scherf zich krabt. Dan zou je toch wel afvragen, komt er nog iets van terecht? Dat hij mij met alle nooddruft van het lichaam verzorgt. En als Jona daar in het ingewand van een vis zit, heeft hij het ook niet te breed. En als Hiskia zo'n boos gezwel heeft, ja, hij is er beter van geworden. Job ook. Maar hoeveel zijn er ziek geworden die niet beter geworden zijn? Wat denk je? Wat zijn er een hoop vernield in de woestijn? Dat waren allemaal geen verworpenen. De Heer heeft zijn kinderen ook eruit thuis gehaald. Mozes is ook niet in het land beneden gekomen en Aaron ook niet. Dus er is ook een geslacht geweest dat de Heer heeft toebehoord. Maar ze gingen eraan. Ten slotte hebben ze doodmoe hun hoofd ergens neergelegd in een tentje in de woestijn. Erger. En als u nou eens in het leven rondkijkt, hoe gaat het met uw lichaam? Afgezien van allerlei kwaaltjes die we zo dagelijks wel eens hebben, waarin ieder meedoet. Maar ik bedoel nou, ja, de een die zit in een rolstoeltje, de ander die heeft het aan zijn hart. Een derde moet pillen slikken om zijn zenuwen een klein beetje in bedwang te houden. En een vierde moet pilletjes nemen om te slapen. Hè? Is dat de verzorging met alle nooddruft van het lichaam? Zijn we niet in de war? Zou het dan toch waar zijn, die gebedsgenezers, hè, die zeggen, ja, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet, wij mogen triomferen. Wij mogen triomferen in de gebeden, als we maar geloven. Nou ja, ik heb nooit gehoord dat ze een arm terug hebben kunnen laten komen die eraf was. Ze zijn allemaal ergens begrensd. Voel je? De ene heeft een maagpijn die is er na jaren afgekomen, soms door het geloven. De ander heeft migraine gehad, ja, kan best zijn. We hebben vaak ook een hoop door inbeelding, suggestie. Maar echt dat je nou zegt, hé. Nou ja, maar is het dan goed dat we zomaar zitten? Is het dan maar goed? Als je ziet hoe de mensen aan het einde komen, ach. Ik weet niet of dat het einde wordt, dat weet ik niet. Maar ik was van de week even bij die boer Schippers. Een vrouw kwam hier vroeger in de kerk. Meer levende ziel, maar die ook thuis is. Door de Heer binnengezameld in zijn schuur. We hebben elkaar een tijd niet gezien. Je ziet elkaar in de kerk niet, dus ja. Maar het was ook niet veel meer. Benauwd. Nee, niks. Dat zie je, hè. Daar komt de dood. Gaat maar door. En dat gaat niet alleen over die of over die, maar dat gaat met ons ook door. Mensen zo sterk. Kerels als bomen. In één ogenblik valt ze dood op de grond. Is dat nou een verzorging? Met alle noodruf. In voor lichaam en voor ziel. Dat lijkt er toch niet zoveel op. Ja, maar daar heb je het weer. Het geloof. Op welke ik al zo vertrouw. Vader weet ervan, zei die man. Toen ze kwamen zeggen, die blinde man, dat zijn enige dochter verongelukt was. Het was het licht van zijn ogen. Vader weet ervan. En die ander die lag te sterven. Onder de tram half tien zei, mijn naam is in de hemel bekend. Toen ze zei, man, wat is je naam? Waar woon je? En ik denk aan het loodgietertje die ik ook nog vaak voor me kan halen in Rotterdam. Toen we daar nog woonden. Toen de kogels en de bommen links en rechts overal heen vlogen. Je moet het niet nadoen hoor, want dan is spotten met je leven. En mijn vader stond ook ergens in een portiek weggekropen, terwijl de kogels ketsten. Daar kwam het loodgietertje aan. Man, kom binnen. Nee, zegt hij, ik moet naar mijn vrouwtje, die zo gerust is thuis. Want ik ben zo in de hand van mijn hemelse vader, dat er nog geen haartje van mijn hoofd vallen kan. Dag hoor, en dat ging niet. Ik kwam goed thuis ook. Kun je niet nadoen natuurlijk, maar daar zie je er iets van. Maar ja, toen de oorlog aan het eind was, lag hij met zijn vrouwtje ook te sterven op bed. Hij heeft het ook niet gehaald. En toch heeft hij het wel gehaald, maar het was goed. Het was goed. De Heer zorgde overal voor. Voor alle nooddruk van het lichaam. Wat is er een pijn geleden, een smart. Hoeveel mensen, ook kinderen des Heeren, zijn er in elkaar geschopt in de concentratiekampen. Geslagen. Gemarteld. Is dat trouwe zorg? Vaderlijke zorg. Ja. Ik zeg niet dat de vader dat doet, daar loopt het niet over. Hij plaagt en bedroeft de mensen, kinderen, niet van harte. Maar dit is zo'n verzorging, als je dan helemaal aan het eind bent. Je afgematte lichaam, en er is nog één gedienstige die je lippen nog een beetje nat maakt. Dan hoor je het, alle nooddruf des lichaams. Toen mijn eerste oma stierf, aan vreselijke kanker ook, wat had het mensje bang. Maar dan was ze zo blij met een beetje water. O, daar zag ze de goede hand Gods in, die zo zorgde voor alle nooddruf des lichaams. Het is een geheim. We kunnen het niet verklaren. Ik kan het niet verklaren. In woorden, zoals je een som uit kunt leggen. Zo kan ik het niet verklaren. Maar ik weet dat het altijd waar is. Hij zorgt. als het leed genaakt. En dan zie je hart en vlees bezwijken in bittere pijn en smart. Alle nooddruft heeft hij, alle zorg heeft hij op zich genomen voor zijn kinderen. Ik denk als hij aan Lazarus gevraagd zou hebben, ja misschien dat hij ook niet altijd bij het geloof geweest is. Hij zou wel eens geklaagd hebben aan de poort van de rijke man uit de gelijkenis. Maar als hij gevraagd zou hebben, Lazarus, hoe gaat het? En hij beoefende dat geloof, dan zou hij ook gezegd hebben, het gaat goed. Het gaat goed. Heb je geen pijn? Och, er zijn nog honden. Och ja, nee, die honden zullen misschien nog meer pijn gedaan hebben. Dat lijkt me ook geen verzachting. Maar hij begeerde in leven te blijven met wat er viel in de vuilnisbak. Staat niet dat hij het kreeg? Nee, hoe eerder uit de weg, hoe beter met zo'n stuk vuil. Alle nooddruft des lichaams, ook als ze straks een paar mensen gauw in de schemer een gat in de grond maken. Weg. Misschien heeft de rijke man wel opdracht gegeven. Ruim eens even op, die kerel daar is dood. Het zou tijd worden. Nooddruft des lichaams, zo sterk dat de dichter zegt, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ja, wij hebben helemaal niet veel te klagen, omdat wij in een tijd leven van overvloed. Van overvloed. De Heere vergeeft meer dan we nodig hebben. Zwaar, staat hier nooddruft, dat betekent wat je nodig hebt. Maar wij hebben veel meer dan we nodig hebben. Daar mag je de Heer ook voor erkennen. Overvloed te hebben. Ik vermag alle dingen door Christus, zegt Paulus, die mij kracht geeft. Ook overvloed. Maar dan moet je wel eens schamen dat je zegt, jongen. Wat is die een boze zondaar om hem niet te herkennen. En toch blijft het eeuwig waar. Zo vertrouw dat ik niet twijfel. Want de liefde sluit de vrees en de twijfel buiten. En het geloof gelooft alleen in hem. In zijn vaderlijke zorg. Dat hij mij verzorgt met alle nooddruf van het lichaam. En ook van de ziel. Heeft de ziel ook nog wat nodig dan? Ja, misschien denkt u van niet. Want miljoenen zijn er die denken dat hun ziel niets nodig heeft. Maar ze verraden zich toch. Ze verraden zich. Want ze doen alles om hun ziel te vervullen. En om hun ziel in het leven te houden. Maar het lukt niet al te best. Vandaar dat al hebben ze zo ontzaggelijk veel en al proberen ze alles, dat ze toch zo onverzadigd en hongerig rondlopen. Dat je aan alles kunt zien. Het is maar surrogaat. Te vergeefs, want het oog wordt niet verzadigd van zien. En het oor wordt niet verzadigd met horen. Allemaal te vergeefs. Maar toch houdt men krampachtig vast mij niks te vertellen. Ik zoek het wel uit. Ik hoop het nog een poosje vol te houden. Vroeger, hij zit ook al in een bejaardenhuis, of hij is al dood, dat kan ook hoor. Schuin tegenover me, zo'n hele meneer. Geloof niet in God, nee. Beslist niet. Al bent u dan? 85. Nog 10 jaar hoop ik het uit te houden, een jaar of 10. Zo praat nou mensen. Ja. De ziel. Zijn arme ziel. Het lichaam zeg je nog, ja, dus ik zeg je dat het niet belangrijk is, want de Heidelberger stelde het hiervoor op. Het waren ook bange tijden hoor. nooddruft des lichaams. Het leek meer op een jammernal in die letterlijke zin van het woord dan nu, want er zijn wat bange schreeuwen omhoog geklommen uit kerkers en van pijnbanken. Maar er is ook in ruime mate ervaren dat hij verzorgt naar het lichaam en naar de ziel. De Heidelberger wil daar juist de aandacht op vestigen, omdat men bezig was met goed en bloed af te nemen en om Jacob te verderven van de aarde, dat zijn plaats uitgeroeid zou worden, want het was niet behoorlijk dat ze leven zou. Eenmaal zal dat ook dienen voor de rechter van hemel en aarde. Wat dat grote geestelijke Babylon heeft gedaan, toen zij bij duizenden Gods volk heeft vermoord en vertrapt, zal eenmaal dienen. Eenmaal zal er gezongen worden, zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon, en als een steen gezonken in de diepte der zee. Stakkers, die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Nou, de Heer maakt het wel in orde, met alle nooddruft naar lichaam en naar ziel. Maar hoe is het met uw ziel? Terwijl hij zijn ziel in dit leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelf wel doet. En verder, zo zal zij nogthans komen. In de dood, in eeuwigheid zal zij het licht niet zien. Deze hun weg is hun dwaasheid. Nochtans hebben de nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Ze wandelen op hetzelfde doodpad voort, totdat hun lamp uitgeblust wordt in een zwarte duisternis. In afgronds donkere nacht. Het is wat daar gaat. Ja, hij kan makkelijk gestorven zijn of minder makkelijk naar het lichaam. Maar dan. Hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Die buiten zijn oordeelt God. Lichaam en der ziel. Hoe is het met uw ziel? Zegent u uw ziel ook? Er zijn er heel wat die de ziel zegenen. Oh ja, de zot valt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Godsdienstige vlees, mag je wel zeggen. Hij is zo tevreden met zijn eigen. Verschrikkelijk. En hij heeft van alles en nog wat. Maar de dichter zegt, en die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Dat is toch wat anders. Zeg, hebben jullie ziel iets nodig? God, vrede. Vergeving van ongerechtigheden. Het alles reinigende bloed van de Heer Jezus. Ja, ik bedoel door alles heen. Al neem je ziel waar als een lederen zak die al zijn sappen heeft verloren. Hoewel ik niet van uw wetten wijk. Hoe lang is nog uw knecht dit droevig lot beschoren? Zing David. Kijk, wij geloven dat onze ziel buiten hem zo armzalig is dat er naast de Satan geen ongelukkiger geest is dan onze geest. De ziel, het leven. Het is moeilijk te zeggen wat een ziel is, want de mens is ziel, hij is ook lichaam. Het is één mens. Maar zoals wij dat dan verstaan, dan bedoelen we het geestelijke ermee. He? Maar hoe is het dan met uw ziel? Het kan toch zo zijn, zij waren hongerig, zij waren dorstig, hun ziel in hun was oversteld. Doch roepende tot de Heere. In de benauwdheid die zij hadden, heeft hij ze gered. Hij leidde hun voeten op een rechte weg om te gaan tot een stad der woning. Als de gedachten in mij zich vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt, zegt de dichter. Ziel. Oh, wat de ziel betreft zijn we zo verschrikkelijk arm. Dat is niet om arm te spreken. Daar hebben we nou letterlijk aan alles gebrek. Aan alles gebrek. Er is geen afgestomder, kouder, naarder zondaar dan die gelooft. Ja. Dat is wel zo'n verschrikkelijke ongeluk wat zijn zielestand betreft. Nee, dat is niet om uit te drukken. Want die hebben helemaal niets. Niets. Geen versje en geen woordje. Geen gebedje en geen lof. Geen klacht. Niets. Niets? Nee. Je hebt ook mensen die doen net of dat hun benauwdheid, hun werk is. Als ze van harte zingen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Maar dat groeit niet op onze akker. Dat is het werk Gods. Of zoals David bidt. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Waar niemand lafenis kan krijgen. Als het over de ziel gaat, dan zit ik wel te denken, zou er één zo'n stoppel zijn dan ik? Zo'n stoppel? Er is niets. Nee. Maar alle nodig, alles wat nodig is voor de ziel, wat is er nodig? Leven, adem, lucht, uitzicht, doorzicht, geloof. Geloof. Ja, die ziel heeft onderhouding nodig. Regen, een milde regen. Die ziel heeft noorden en zuidenwind nodig. Die ziel heeft alles nodig. Ook al beseffen ze het vaak geen eens. Dat moet ik er nog bij zeggen. Beseffen het vaak geen eens. Vaak dan denken we dat het er aardig bij staat, maar ach. De Heere weet het wel hoe het is. De zielen zouden voor zijn aangezicht bezwijken. Maar de Heere weet het wel. Hoe klein van moed en klein van krachten ze zijn. En daarom heeft hij beloofd ze te zegenen. Met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk gevonden in de dag van Jezus Christus. Nou ja, de Heer doet het. Hij heeft gezegd, mijn woord zal niet ledig tot mijn wederkeer. Het zal doen wat mij behaagt. Dus je kan zo ongelukkig, zo ongevoelig, zo hard niet de kerk binnenkomen of in haar huis teruggaan. Of als de Heere die zuidenwind doet waaien, het zuizen van een zachte stilte. Toen bedekte Elia zijn aangezicht met een mantel. Weet je wat dat is? Daar proefde Elia in Gods eeuwige liefde. Tot zo ene. Dat is een verzorging die de Vader geeft. Dat hij het doet geloven en het doet omhelzen. Bij u schuil ik. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Niemand zal u uit mijn hand kunnen rukken. Dat is gezegend. Zo verzorgd. Nou, daar kan de Heer alles voor gebruiken. Een heel klein kind. Als die in de waarheid moet zeggen, de boodschap moet overbrengen, tot onderhouding van je arme ziel. Het is goed. Kan de Heer wel doen. De Heer kan er wel een spreeuw voor gebruiken. Die zit te kletteren en alles na te doen als een burgemeester op de dak gooit. Ja. Kan de Heer ervoor gebruiken. Maar boven alles zijn dierbaar woord. Zijn woord om uw ziel te redden van het verderf en van de strik. En om u niet te laten verhongeren. En om te bevestigen wat hij zegt. Heb ik ooit tegen u gezegd, huis van Jacob, zoek mij te vergeefs? Nee toch? Want er is geen land van uiterste droogte, nog een dorre woestijn. Maar hij heeft gezegd, ik zal Israël zijn als de dauw. Zo goed is de Heer. Zo komt hij over zijn Sion om hun ziel te verzorgen. Alles wat er nodig is. Daarom is de Heer alleen die grote herder, die trouwe landman. De Heer komt ook al met een mes. Ook wel. En de Heer kort in en snijdt bepaalde ranken af en gooit ze weg. En ja, de Heer ook. En als dat nog te hard gaat of verkeerd gaat, dat de Heer denkt allemaal blad, allemaal blad. Ja, dan doet de Heer toch wat anders. Maar de Heer maakt het waar. Ik ben uw God. Zo ik een vader ben. Waar is mijn eer? Gij zult mij nederig eren. Mij alleen. Maakt de Heer waar. Door alles heen. Daarom was het dat Simpson toen hij aan het eind was. Het was hij ook aan het eind ook. Zijn ogen had hij niet meer. Hij kon er wel van boven zetten. Eigen schuld. Kon hij er wel boven zetten, die arme man. Wat had hij roekeloos gedaan. Ja. Maar tenslotte had hij zijn ogen kwijt. En hij zit met een paar grote stenen te malen in de gevangenis. Tjonge, als hij erin komt, dan zeg je, wat ontzettend. Wat moet die man toch ook wel gedacht hebben. Maar verder, dan gaan zijn geestelijke ogen steeds meer open. En hij krijgt verlangen om toch Nazireer Gods te zijn. Toch een afgezonderde. Hij heeft het wel vele malen zelf in de war gemaakt. Maar o God, ik ben uw knecht, uw dienstmaat, zo. Slaap nog één keertje mijn banden en dan voorgoed. Wil niet zeggen dat die man nou zo wraakzuchtig was dat hij... Nee, daar loopt het er juist over. Want toen ze hem zijn ogen uitgestoken hadden, hadden ze in hun gedachten die God Israël zijn ogen uitgestoken. Dat ik mij wreken voor een van mijn ogen. Waarin ze naar u gestoken hebben, heren. Maar hem zonder de heren hem toch af. Hij zal als een Nazireër sterven. In het ambt. Als een schaduw van hem. Die komen zou. Die meerder. Hij verzorgt. Want is de man blij geweest toen hij dat voelde, die pilaren. Onuitsprekelijk blij. En eer dat hij onder de stenen bedolven werd. Ik heb altijd gezegd, de Heer heeft vast een hartverlamming gegeven. Die man die is niet onder de stenen bedolven. De Heer heeft net zo'n pilaar zo laten vallen dat hij net... Zijn lijk daar veilig gelegen heeft. Anders hadden zijn broers hem toch naar mijn gevoel en zijn vaders huis hem niet meer kunnen begraven. Als die werkelijk onder die pilaren gelegen had. Maar toen hebben ze gezicht gezien. Niet verminkt, maar vol vrede. Vol van vrede. Ja. Zo is die ingegaan. Zo goed zorgt de Heer. Ook voor de ziel en voor het lichaam. Ja. Heb je gebrek? Zeg het niet tegen elkaar, zeg het maar tegen de Heer. Want de Heer weet ervan hoe wij malen. Ja, in het gevangenhuis. De Heer weet er wel van. En de Heer weet er wel van, ook van het ongeluk. Wat niemand weet dan wij alleen. Die strijd daarin dat we nou totaal vleeselijk zijn. En toch, het kan niet. En toch, het worstelt tegen elkander in. De Heer weet er wel van die standen die wij in kunnen nemen hier op aarde. Zo erg dat hij zijn ogen niet op durft te heffen naar de hemel. dat hij een walging heeft van zijn eigen bidden, lezen, spreken, zwijgen, alles. Weet de Heer er wel van. Maar dan komt de Heer de ziel verzorgen en dan zegt hij, dit leven is in mijn zoon zondaar. Kijk naar de andere kant, kijk omhoog. Want het is bij u niet, het is in hem. Dan komt de Heilige Geest troosten en zegt, ge zijt in hem volmaakt, die het hoofd is, hoort hem. Uw wandel is in de hemel, waaruit we de zaligmaker verwachten. Maar dan nog, zelfs kan het zo wezen, dat in die blijdschap het nog net is, alsof de rem aan alle kanten knelt. Ik zou haast zeggen of dat ik nog niet kan geloven. Het is waar, het geloof grijpt boven alles uit, maar dan nog, alles trekt. Zo kan het ook nog wezen. Maar de Heere zorgt, ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Maar laten we het hierbij houden. Het wordt toch gauw te laat. Maar de Heer zorgt, als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort, in de verdoemenis stort. Daar zorgt de Heer voor. En hij gaat door. En ja, weet je wat mij wel eens aanvecht? Dit. Dat je zo in een ogenblik zo blij kan wezen. In het allerheiligst geloof in hem. En dat je zegt, hoe is het toch mogelijk dat een zondaar korte tijd daarna zo vreselijk ver ervan verwijderd kan wezen. Je zegt, het lijkt er niet meer op. Dat heb ik van vaak. Dat kan je benauwen. Je zegt, dan ben je met aangenaamheid en vrede bij elkaar mogen wezen, onder het geklank van Gods eeuwige evangelie. En dan denk je, nou, hè. En het lijkt wel dat de duivel er een spelletje mee speelt om zo gauw mogelijk alles weer aan de kant. En dan zeult hij weer. Dan zeult hij weer. Oh ja, morgen dit, overmorgen dat. En dan, of we voelen ons niet goed of wat ook, alles bij elkaar. Ja, nou ja, de Heere zorgt ervoor. Ook in zulke wegen en omstandigheden zal je toch ervaren in het leven. Zal uw hemelse vader u niet voeden, gij klein gelovige? Zal hij het niet doen? Hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Hij hoort de ellendige die geen woorden meer heeft, maar een dorre zucht alleen die omhoog klinkt. Hij hoort het. En eer ik het wist, zette zich mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. Keer weder, gij Sulamiet, keer weder. Wat ziet gij hier de Sulamiet aan? Zij is als een rij van twee heiren. De ene rij is Gods rij. Dat is het rijk van de geest. De andere rij is onze kant. Maar God zorgt eeuwig tot over de dood heen. Amen.